willen we God danken voor zijn woord en bidden om de hulp van zijn geest bij spreken en luisteren. Vader, wij danken u voor uw woord. Waardoor we u leren kennen, uw stem verstaan. Wij danken u voor uw geest, die onze leidsman is. En wij bidden u, Heer, in spreken en luisteren. Kom ons te hulp. Open onze harten. En raak ons diep in ons hart. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Ja, thema voor de preek van morgen is kracht om te belijden. Ik wil de preek voor jullie doen aan de hand van 3 punten. Het eerste punt is wat belijdenis doen is. Het eerste punt wat belijdenis doen is. Het tweede punt wat belijdenis doen niet is. En het derde punt wat belijdenis doen ook is. En daarna wil ik de vraag stellen, waar hou je de kracht vandaan? Nou, wat belijdenis doen is. Marieke gaat vandaag belijdenis doen. En als we goed geluisterd hebben naar het Bijbelgedeelte, dan hebben we gehoord dat zij niet de enige is. Ze sluit zich aan bij een lange stoet, een grote menigte over heel deze wereld en ook door heel de geschiedenis van mensen die ook belijdenis hebben gedaan. We hoorden dat Paulus in de brief die hij schrijft aan Timotheus ook herinnert aan dat moment dat hij belijdenis deed. Hij grijpt naar het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Wat is belijdenis doen? Ik wil daar 2 dingen over zeggen. Het eerste is belijdenis doen, dat is 1 speciaal moment. En het andere wat ik erover wil zeggen is belijdenis doen is een strijd die altijd doorgaat. 1 speciaal moment. De goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Nou, zo is dat bij jou, Marieke, vandaag. Vele getuigen. En jij doet belijdenis van het geloof in Jezus. Als jouw Heer, jouw herder. Degene ja, door wie je je geroepen weet. Je kan er niet meer omheen. Je wil ja zeggen tegen zijn ja. Een speciaal moment. Sommige mensen zeggen, ja, is dat nodig, zo'n moment? Het is niet mijn hobby om vooraan te zitten met zoveel ogen op je gericht. Dat is best een beetje spannend. Dat is het altijd. Dat zal het zeker voor Timotheus geweest zijn. Want als je de brieven leest aan Timotheus, dan komen we Timotheus tegen als een beetje iemand die best wel een beetje, ja, hoe zeg je dat? Een beetje zenuwachtig type is. God heeft ons geen geest van vreesachtigheid gegeven, schrijft Paulus aan Timotheus. En ergens anders zegt hij, als Timotheus op bezoek komt, laat hem niet schrikken. Ja, waarom schrijf je dat in een brief? Dus soms kan je een grapje uithalen van boe, maar dat moet je bij Timotheus niet doen, want dan schiet die man veel te veel voor door in de stress. Zo'n type is Timotheus. En, nou ja, ik vind het wel mooi dat die Timotheus toch door de Heer geroepen en uitgekozen is om een belangrijke plek in het koninkrijk van de Heer in te nemen. Hij heeft belijdenis gedaan en daarmee stond ook Timotheus ja, in een bredere kring. In de brief herinnert Paulus hem er ook aan. Jij gaat in het spoor van het geloof, net als je moeder, Eunice, en net als je oma, Lois. Dat is kostbaar. Als je een moeder hebt die voor je bidt en ook de herinnering vandaag ook aan een oma die voor je bad, ben je gezegend. Gezegend als je zo in die lijn mag staan. Een kostbaar moment, want ja, je kan zeggen waarvoor is zo'n moment nodig? Kan ik het niet gewoon proberen en we zien wel of het gaat? Nee, het is eigenlijk net zoiets als op een trouwdag als je ja tegen elkaar zegt, dan zeg je van ik wil niet dat het iets losvast is, maar ik wil er echt voor uitkomen. Je mag me erop aanspreken. Kostbaar moment. En ook wel kwetsbaar, want natuurlijk denk je, ja, kan ik het waarmaken? Zal het lukken? Dat gaat allemaal door je heen. Maar gelukkig, je mag weten, ik sta er niet alleen voor. Een moment dat er was in het leven van Timotheus. Maar als Paulus zijn brieven schrijft aan Timotheus, dan gebruikt hij de herinnering aan dat ene moment als aanmoediging om ook voortdurend elke dag die weg te gaan. En je doet het op één moment dat je zegt, Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Ik geloof dat Hij mijn herder, mijn redder is. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Maar het is natuurlijk ook een levenslange weg. Gewoon in je dagelijkse leven, in de kleine dingetjes, dat je de weg van Jezus wil gaan. De keuzes die je maakt, wat je doet, wat je niet doet. Je werk. Dat kan wel eens moeilijk zijn. Kiezen voor integriteit, als dat niet vanzelfsprekend is. In je huwelijk. Ik ga de weg van Jezus, ook al vind ik het moeilijk. In je opvoeding. Het is altijd weer niet de makkelijke weg gaan, maar de steile weg. Paulus moedigt Timotheus daarin aan. Timotheus, even voorstellen wie was Timotheus. Timotheus is nog jong. Hij is zeker nog geen 30. Misschien is hij begin 20. En hij heeft een taak gekregen om supervisie te hebben over een aantal christelijke gemeentes. Nou, moet je indenken, als je zo'n karakter hebt als Timotheus en je krijgt zo'n verantwoordelijkheid. Sommige mensen zullen misschien ook gezegd hebben van, is dat nou wel verstandig om zo'n toch wat angstig type die verantwoordelijkheid te geven? Ja, toch hebben ze het wel goed gezien. Het gaat niet om je natuurlijke karakter, maar het gaat om het geestelijke karakter. Timotheus had heel goed begrepen wie Jezus was, wat het evangelie was, wat het DNA van het evangelie is. En daarom heeft Timotheus die roeping gekregen om de gemeente daarin bij de les te houden. Maar dat is wel eens lastig. Als iemand een hele enthousiaste preek heeft gehouden en iedereen zegt, wauw, dat was mooi. En Timotheus denkt, ik heb wat gemist. Ik mis de boodschap van het kruis, ik mis Jezus. Dan moet Timotheus de lastige woorden spreken of de lastige vragen stellen. Dan is niet iedereen altijd blij met Timotheus. En Timotheus zal zelf ook niet hebben zitten te springen om dat te doen. Maar hij is daar wel toe geroepen. Of in 1 Timotheus 6, daar zegt Paulus dat Timotheus de rijke gemeenteleden, de welvarende gemeenteleden, ook moet bevragen op hun omgang met hun rijkdom. Wordt het je God niet? Ga je er niet te veel op bouwen? Nou, dat zijn best lastige vragen. En Timotheus moet dat wel doen. De lastige vragen moet hij stellen. Nou, dat is de weg die hij moet gaan en die hij moet blijven gaan. Nou, Paulus moedigt Timotheus aan en Marieke, jij wordt aangemoedigd en ook wij worden allemaal aangemoedigd als je belijdenis hebt gedaan om die weg te gaan. Of als je het nog niet gedaan hebt, leer hem kennen die hier vandaag beleden wordt. En wat ik bijzonder vind, dat heeft mij getriggerd vandaag, dat is dat Paulus dan als motivatie daarvoor geeft. Dat hij zegt, je moet naar Jezus kijken, Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Dat is bijzonder. Sommige mensen zeggen, staat belijdenis doen wel in de Bijbel? Nou, hier wordt gezegd, Timotheus heeft belijdenis gedaan, maar er wordt hier zelfs gezegd, Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Dus de Heer Jezus heeft zelf ook belijdenis gedaan, wist je dat? Nou, waar denkt Paulus dan aan, vroeg ik mij af. En toen dacht ik, misschien dacht hij inderdaad wel aan dit moment, wat Esther net voor ons heeft voorgelezen, dat Jezus komt te staan voor Pilatus. Moet je indenken, de avond daarvoor heeft Jezus met zijn leerlingen het Pesachmaal gehouden. Ze hebben de bevrijding die God geschonken heeft uit Egypte gevierd. Daarna zijn ze naar buiten gegaan, naar Gethsemane. Toen is Jezus gearresteerd, Jezus is meegenomen naar het huis van de hoge priester. Daar zijn ze de hele nacht bezig met hem geweest, verhoord. En uiteindelijk vroeg de hoge priester, ben je de Messias? Nou, toen deed Jezus belijdenis voor die hoge priester. Hij zei, ik ben het. En je zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God. Jezus zei daar, ik ben die beloofde Messias, waar Daniël al over gesproken heeft, waar de Bijbel vol is van is, die knecht van de Heer die beloofd is, die aan God gelijke zoon, ik ben het. Wow. En dat leidde ertoe dat ze hem zeker dood wilden hebben. Maar Ze mochten hem niet ter dood brengen. Israël viel onder Romeins bewind en Pilatus was de rechter, degene die daarover ging, over de doodstraf. Dus in de ochtend brengen ze Jezus bij Pilatus. En Pilatus is rond die dagen van het Pesachfeest in Jeruzalem, want het broeide altijd in Israël. Ze moesten altijd uitkijken dat er niet iemand uit het Joodse volk opstond, hè, die als een soort rebel, als een soort nieuwe leider, een nieuwe koning zou opstaan om Israël los te vechten van het Romeinse Rijk. Daarvoor was Pilatus met een groot leger in Jeruzalem. Nou, en dan brengen ze Jezus voor Pilatus. En onmiddellijk stelt Pilatus die vraag: bent u de koning van de Joden? Misschien zit er ook wat van verbazing in de vraag van Pilatus. Hij kijkt naar Jezus, hij ziet die blik van Jezus en dan denk je, ja, zo'n rebellenleider, zoals je dat nu in Libië ziet, daar stel je een andere blik, een andere figuur bij voor. Bent u de koning van de Joden? Nou, dat is wel een hele directe, confronterende vraag. U zegt het, zegt Jezus. Het klinkt wat aarzelend. Want Jezus denkt, ja, ik ben niet wat jij denkt dat ik ben. Zo'n rebellenleider, nee, dat ben ik niet. U zegt het, dit is uw woordkeus. Maar aan de andere kant, ja, u zegt het wel goed, ja. Want inderdaad, de koning van de Joden, dat ben ik. Nou, dat noemt Paulus in zijn brief aan Timotheus de belijdenis van Jezus. Jezus komt ervoor uit wie hij is. Koning van de Joden, zoon van God. Ja, dat is natuurlijk wel een heftige belijdenis. Want als je dat belijdt, ja, dan weet je dat je bij Pilatus tekent bij het kruisje. Bij het kruis. Tekent voor het kruis. Nou, bij Jezus. Dat moment. Maar bij Jezus is zijn belijdenis natuurlijk ook niet alleen een moment. Heel Jezus leven. Zijn doen en laten, zijn omgaan met mensen. Zijn zorg voor de zieken, de zwakken. De mensen die er buiten lag. Zijn radicale woorden. Heel zijn leven is één belijdenis. Ik ben uw zoon. Ik verlang ernaar uw weg te gaan. Zijn leven was een strijd van de kribbe tot het kruis. Nou, zo komt die vraag eigenlijk ook bij ons. Belijdenis doen. Een moment en een weg. Hoe sta jij er tegenover? Vandaag doet Marieke belijdenis. En misschien kan het een soort domino effect hebben. Dat je zegt, nu zij. En de volgende keer wil ik er ook bij staan. Dat moment. Ja, niet dat ik zo'n held ben of zo. Maar ik wil daar ook voor uitkomen. Dat hij mijn Heer is. Een moment, maar ook een weg. Hoe is het bij jou? Ga je die weg nog? Of ben je innerlijk een beetje aan het afhaken? Heb je zo'n gevoel van, ik ben er een beetje klaar mee. Ik vind het toch wat te taai, te lastig. Brandt je hart nog van vuur voor Jezus? Nou, dat was het eerste punt. Wat belijdenis doen is. En misschien zeg je, ja weet je, maar ik ben niet zo'n type die op zijn werk de hele tijd over mijn geloof gaat praten. En allerlei mensen gaat overtuigen. En misschien heb je daar ook wel allerlei aarzelingen en vragen bij. Nou, laten we naar het tweede punt gaan. Wat belijdenis doen niet is. Wat belijdenis doen niet is. Nou, dat is mij wel opgevallen bij Jezus. In dat gedeelte uit Marcus. Dat Pilatus heeft gevraagd, bent u de koning van de Joden? U zegt het, zegt Jezus. En onmiddellijk komen er allerlei beschuldigingen op Jezus af. Allerlei leugens over wat hij gedaan zou hebben, wie hij zou zijn. Allerlei halve waarheden. En wat doet Jezus? Hij antwoordt niks. Pilatus verbaast zich. Hij antwoordt je niks. Kennelijk waren die mensen nog niet helemaal zeker dat Pilatus Jezus ter dood zou gaan laten brengen. En dus doen ze er nog een schepje bovenop. Met allerlei dingen waarvan Jezus makkelijk kan aantonen, er klopt niks van. Maar wat doet Jezus? Hij antwoordt niks. Jezus zwijgt. Dus wat is belijdenis doen niet? Het is niet helemaal het moeten verdedigen, helemaal in discussie moeten gaan bij elke onwaarheid. Jezus heeft antwoord gegeven en dat zal Marieke straks ook doen. We zullen graag het beleidje te geloven en ze geeft antwoord. Maar dat betekent niet dat je elk moment het gevoel moet hebben, ik moet elke onwaarheid weer leggen, ik moet voortdurend, het moet er voortdurend heel dik bovenop liggen. Nee, Jezus zwijgt. Nou, dat kan ook wel een opluchting zijn. Hij laat het ook maar los. Leef als volgeling van Jezus en inderdaad wordt er je naar gevraagd, kom ervoor uit, sta ervoor. Maar je hoeft niet op elke vraag een antwoord te kunnen geven. Je hoeft niet tegen elke beschuldiging over het christelijk geloof een uitgebreide verdediging te hebben. En laat het ook los. Laat het ook bij God. Vertrouw je toe aan God. Beleid en laat het los. Een opluchting. Ook wel een verzoeking trouwens kan het zijn. Als je allerlei dingen hoort die je uit de tent lokken. Die je op de kast willen krijgen over jezelf, over je geloof. Het kan ook wel een verzoeking zijn om niet jezelf te verdedigen, maar om het te laten bij God, om niet te gaan vechten. Voor de een is dat moeilijker dan voor de ander, maar onthoud dat, wat belijdenis doen niet is. Kijk maar naar Jezus. En ook tegen Timotheus zegt Paulus dat. Een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn. Dus Timotheus, je moet belijden wie Jezus is. En je moet het iedere keer weer inbrengen in de gemeente, de lastige vraag, de goede belijdenis. Maar geen woordenstrijd gaan voeren. Geen ruzie gaan maken. Niet strijdlustig zijn. Mensen die allemaal willen vechten met woorden, moeten geen ouderling worden, zegt Paulus tegen Timotheus. Een christen houdt daar niet van, als het goed is. Die heeft een vriendelijk hart, die neemt dan liever wat afstand, dan dat hij uitgebreide, zware discussies en ruzies aangaat. Nou, dus wat belijdenis doen niet is, geen geruzie, geen gevecht met mensen. Eerder een gevecht met jezelf. Sta ervoor, kom ervoor uit, maar laat je niet op de kast jagen. Ook in het gebod dat Jos straks voorlas, komen we dat tegen in de brief van Petrus. Met de andere belijdenisgroep die nu nog bezig is, zijn we de brief aan Petrus aan het lezen. En het valt heel erg op, hoe wil Petrus dat wij getuigen zijn? Nou, door als burger in de maatschappij, als man van je vrouw of vrouw van je man, als personeelslid of als werkgever, de weg van Jezus radicaal te gaan. That's it. Laat daar iets in zitten dat mensen nieuwsgierig maakt. De kleine dingen. En wees bereid om rekenschap te geven van de hoop die in je is. En laat het verder los. Laat de oogst aan God over. Nou, als laatste, je zou kunnen zeggen, nou oké, we hebben gehoord wat belijdenis doen is. Een moment en een weg. Wat het niet is, niet eindeloos in discussie gaan. Is dit het dan? Nou, er is nog iets. Wat belijdenis doen ook is. Het derde punt. Wat belijdenis doen ook is, dat is de consequenties aanvaarden. Het is wel goed dat we het daar ook over hebben. Als Jezus tegenover Pilatus beleidt, u zegt het, en er vervolgens voor kiest zichzelf niet te verdedigen, dan weet hij, ik teken nu voor de weg naar het kruis. Deze belijdenis heeft gevolgen. Jezus zelf zei, als je een toren wil bouwen, moet je eerst de kosten berekenen. Dat je niet halverwege bij het bouwen ontdekt dat je het niet af kunt maken. Nou, eerlijk is eerlijk, dat moeten we ook zeggen. Bij belijdenis doen, er hangt een prijskaartje aan. Het is een strijd aangaan, strijd, de goede strijd van het geloof. Aan Timotheus schrijft Paulus, aanvaard het lijden. Ja, want door die opstelling van Timotheus zullen ze hem in die gemeentes niet altijd aardig vinden. Soms denk ik, dat is denk ik een beetje een moeilijke man, die Timotheus. En door die weg te gaan van het belijden van Jezus als Heer in de samenleving, waar de keizer Heer was. Voor Joden was er een uitzonderingspositie, die mochten hun geloof belijden, maar een christen, dat was niet duidelijk. En als jij belijdt Jezus is Heer, dat betekende soms verlies van je baan, discriminatie, gevangenschap. Aanvaard het lijden, hoort erbij, zegt Paulus tegen Timotheus. Alle die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, 2 Timotheus 3 vers 12. Dat moeten we er dus ook bij zeggen. Er hangt een prijskaartje aan. Dat betekent ja zeggen tegen een kruis. Nou, misschien zeg je vandaag, ja, dat merken wij toch hier niet zo. Vervolging, we zijn gelukkig, God zij dank, vrij hier. Sommigen van ons weten hoe dat anders kan zijn. Als je denkt aan Iran, aan Noord-Korea, noem het maar op. Hier zijn we vrij, ja. Maar hou je er wel rekening mee dat het hier ook anders kan worden? En hou je er wel rekening mee dat het ook in de kleine dingen, hè, al kom je hier niet in een gevangenis, dat het wel gevolgen heeft. Jezus belijden. De steile weg gaan. En niet altijd de makkelijke weg. Dat het je hier ook tegenwind oplevert. En soms geen applaus. Nou ja, je hoeft dat niet speciaal te gaan zoeken. Je mag ook genieten als het je goed gaat, maar hou er wel rekening mee. Dat het erbij hoort. En ja, misschien is het soms ook wel dichterbij dan je denkt. Je zegt ja tegen Jezus. Maar allemaal worden we geconfronteerd met dingen dat je denkt, ja, ik heb beleden, God is mijn goede herder en God is liefde, maar dan overkomen je dingen. En dat geeft je lastige vragen. Nou ja, Marijn, denk maar aan wat jou is overkomen. Zomaar ineens. Of Janneke, of Marieke, wat met je zus Janneke gebeurde. Van die heftige, verdrietige dingen. En ineens, ja, dan leef je met hele verdrietige, moeilijke vragen. Waar is God? Waarom? Nou, dat hoort erbij. Het dan uithouden met je verdriet en met je vragen. Het is niet altijd een weg die over rozen gaat. Het is soms ook maar het uithouden in het donker met je vragen en met je moeite. Je hebt beleden en soms lijkt God ook ver weg en lijkt de hemel gesloten. Laten we daarom afronden met de vraag. Wat helpt, wat geeft kracht om te belijden voor dat ene moment, maar ook kracht om die weg vol te houden? Nou, allereerst, gaan we zo ook voor jou doen, Marieke, bid om de Heilige Geest. Jezus is in de hemel, maar de Geest van God is bij ons. En de Geest, zo staat er in de Bijbel, die komt ons te hulp in onze zwakheden. Soms is ons belijden, stelt even niet zoveel voor, maar de Geest is bij je, de trooster. En de Geest, ja, die tilt ons er soms ook weer doorheen en bovenuit. En wat doet de Geest? Als er één ding is wat de Geest doet, dat is ook weer iedere keer ons op de schouder tikken en ons wijzen op Jezus. En wijzen op het kruis. Op de Via Dolorosa, op de weg die Jezus is gegaan. Hij is ons voorgegaan. Hij is heel de weg gegaan. De pijn, de moeite, de vragen, het lijden. Hij is er dwars doorheen gegaan. En hij is al daar. Vestig uw oog op Jezus, zegt de apostel in Hebreeën 12. Die om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht. En nu zit hij daar. Zie op Jezus. Jezus, hij is ons voorgegaan. En Jezus, hij heeft voor ons het lijden gedragen dat wij niet kunnen dragen en ook niet hoeven dragen. Het lijden om onze zonde. Het lijden onder, ja, de toren van God. En wat is dat kostbaar? Dat als je bij Jezus hoort, tot Jezus komt, mag je één ding weten. Wat zich ook tegen je keert, maar als je in hem bent en in hem gelooft, God keert zich niet tegen je. God is door Jezus Immanuel. God met ons. En als God voor ons is, wat zal dan tegen ons zijn? Wat helpt? De geest. Wat helpt? Jezus, die voor ons gestorven is en is opgestaan. Nee, onze belijdenis is niet altijd sterk. Denk maar aan Petrus. Petrus had ook beleden. U bent de Messias, de Zoon van God. En dat was mooi dat hij dat beleed. Even later zei hij, en ik zal mijn leven voor u geven. Nou, zei Jezus, dat zal nog wel een beetje tegenvallen, Petrus. Je leven voor mij geven. En even later zou het blijken dat het niet goed ging met de belijdenis van Petrus. Maar wat is het dan heerlijk, hè, dat Jezus zegt, maar Petrus, ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet ophoudt. Nou, dat mag je ook weten, Marieke. Mogen wij weten, wij hebben een hoge priester in de hemel die voor ons bidt. Die ons ziet, die zegt, ik ben met je al de dagen. Die voor ons bidt. En vrijdag, als wij stilstaan bij de kruisdood van Jezus, staat hier een tafel gereed. Waar je genodigd wordt. Waar hij bij brood en bij wijn ons zwakke geloof versterken wil. Belijdenis doen. Een moment en een weg. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Zullen we gaan staan voor gebed en voor het volgende lied? Dank u wel, Vader in de hemel, voor uw evangelie. Voor uw liefde voor deze wereld. Dank u wel voor Jezus. Jezus, dank u wel dat u alles gaf om onze herder te zijn. Alles op u nam en ons geroepen hebt. Dank u voor dit kostbare moment. Dank u voor het kruis.